opnemen op deze. Ik was al vergeten op te nemen. Dus de vraag van jou, hè, Celine, was van... ik kan precies zelf niet echt altijd genieten van eten, hè, omdat ik heel veel stress heb. En als ik heel veel stress heb, dan kan ik niet goed eten. En dan ben ik in dat stukje dan wel het goede voorbeeld voor mijn hoogsensitieve kinderen, die misschien ook al niet zo makkelijk eten. Of hè, dat gaat de strijd misschien ook moeilijker maken, of sneller daar. Ja, hebben of allee, weet ik veel, hè, of het feit dat ze niet willen eten, kan ik daar iets aan doen? En mijn antwoord was, ik was vergeten op te nemen, als je gestresseerd bent, als het dus te veel stresshormonen aanmaakt, dan gaat je brein denken dat je in een onveilige situatie zit. Dus dat je klaar moet zijn om te vechten of te vluchten. He, dus dan is uw brein hyperalert om te kunnen gaan overleven. He, en stel dat dat echt zo zou zijn, stel dat jij echt niet een potentieel gevaar, maar effectief een gevaar zou zijn, zoals uw lichaam het ook aanvoelt, dan ga je ook niet eten op dat moment. Als er een beer achter u loopt, ga je ook niet zeggen: "Amai, nu heb ik ineens honger." Dus uw hongergevoel en uw verlangen naar eten of uw behoefte naar eten wordt helemaal uitgeschakeld. Omdat uw brein daar niet mee bezig wil zijn. En je daar dan nog eens bij optelt dat een brein met een te grote stress aanmaakt op dat moment, hè, die er al is. Eigenlijk, dat is nog altijd zo. Elke keer als je eten in je mond steekt, gaat je brein ook verhoogd in alertheid gaan. Want het moment dat eigenlijk uw mond open gaat, er komt eten, voeding in uw mond, gaat uw brein heel erg moeten werken. Omdat dat zegt: is dat wel oké? Is dat niet giftig? Kan ik dat wel doorgeslokken krijgen? Ga ik daar niet in stikken? Dus dat is ongelooflijk wat er eigenlijk gebeurt vanaf het moment dat er voeding op uw tong komt, nog voordat we slikken. Is dat iets dat gebeurt? Dus eten staat eigenlijk voor ons brein nog altijd heel vaak gelijk aan onveiligheid. Dus als uw brein door te veel stress aanmaakt al in een soort van illusie zit van: amai, dat is hier niet veilig. En daarbij komt ook nog eens dat eigenlijk het moment dat je eten in je mond steekt, je lichaam ook zoiets heeft of je brein zoiets heeft van: is dit wel veilig? Dus hè, we gaan daar nog een extra onveiligheid bij creëren. Ja, dat maakt dat we op zo'n moment, als de stress te hoog zit, gewoon niet kunnen eten of geen honger hebben.
Maar toch wilt je ja, dat voorbeeld zijn als ouder van ja,
Ja,
eten is noodzakelijk om energie op te bouwen en om
maar
vitamine
tuurlijk,
en
tuurlijk. Maar
mineralen
en ook voor u is het belangrijk om te eten.
te
Hè?
hebben. Ja.
Maar als je dan nu het verhaal hoort, wat denkt je dan waar dat je aan moet werken? Moet je dan werken aan eten in uw mond proppen? Of moet je dan aan iets anders werken?
En
Aan wat
terug
moet je
zakken in
werken?
je lichaam. Ja,
Ja,
zakken in
juist.
je lichaam, denk ik.
Ja,
Ademhalen en ja.
ademhalen. Stresshormonen proberen naar beneden te
Af te
krijgen,
breken, ja.
af te breken, ja. En dat kun je doen door bijvoorbeeld een goede ademhalingsoefening, hè. Vier tellen in, zes tellen uit via de neus. Of wat we ook kunnen doen om nog sneller resultaat te hebben, is de
Die nieuwe,
rechter, ja, de rechter
ja.
neusvleugel dicht duwen.
Doen,
En
ja.
dan ademen, of die ademhalingsoefening die ik juist heb gezegd te doen.
In ieder
Want
geval, ja.
ja,
Kan
omdat
het doen.
als, ja, hè, als we inademen en uitademen via onze linker neusgat, dan doen we appel op ontspannen. Hè. Dan zeggen we van: oh, ik zit in een dipje, hè, en ik moet presteren, want ik moet dit of dit nog doen. Dan doen we juist met ander neusgat. Willen we balans, hè, willen we balans tussen focus en ontspanning, hè? Dus ja, gewoon balans eigenlijk. Dan wisselen we af. Ja, dan wisselen we af. We doen vier tellen inademen via de neus, zes tellen uitademen via de neus, en we wisselen af. Ja, dus we gaan altijd wisselen. Dus dat is een stom trucje, maar het is voor mij vooral belangrijk om door te hebben hoe belangrijk stress in dit verhaal is. En zolang dat je dat niet door hebt, gaat het geen voorbeeld kunnen geven. Want stel dat jij daar niet op gaat werken, maar je gaat je verplichten of je kind verplichten. Pas op, hè, we kunnen dat perfect koppelen aan het kind dat overprikkeld is. Dus gigantisch, hè, heel veel stresshormonen nog heeft en niet gezakt is. En we gaan die verplichten om toch iets te eten. Dat gaat niet werken. Dat heeft zelfs niet altijd te maken met het feit dat hem het niet lust. Maar jij gaat heel dat lichaam gaat zoiets hebben van... Nee, ik wil dat niet. En dan krijg je dan die kinderen die ja, zo aan tafel zitten. Dat je denkt, maar alleen, maar puur omdat je stress... Die hebben heel dat brein zegt, nee, nu niet eten. Nu niet eten. En dan krijgen we die overdreven reacties. En ja, dat krijgen we. Eigenlijk gaan we dan los over die grenzen. Dus als je merkt, zelf bij wijgen van, eigenlijk zou ik moeten eten. Want eten is ook nodig om te ontprikkelen. Hè. En ik wil er ook gewoon een fijn moment van maken aan tafel. Zowel voor mijn kind als voor mij. Ja, dan gaan we inzetten op die stress. Ja, als je te gestresseerd bent. Ga dan niet eten. Waarom denk jij dat mensen vergeten te eten doorheen de dag als ze heel sterk bezig zijn met van alles en nog wat?
Ze zijn te fel gefocust, hè? En ze denken niet aan eten, omdat ze in een overlevingsmodus zitten. Hè?
Ze zitten in een stress, hè? En hun stress is te hoog. Ja. En als de stress te hoog is, gaat het lichaam geen signalen uitstralen naar honger. Dus we gaan voorbij dat hongergevoel, omdat we dat hongergevoel niet hebben, omdat puur biologisch om te kunnen overleven, worden die signalen ook niet uitgestuurd van hey, kan het niet zijn dat jij honger hebt? Hè? Helemaal niet. We merken dat vaak veel te laat. En eigenlijk merken we dat vaak door ons gedrag, hè? Dat we echt heel humeurig zijn, of koppijn beginnen te krijgen, of onze concentratie niet meer kunnen houden, of weet ik veel. En dan zeggen we, ja, het gaat niet meer het werken, het lukt niet meer. Ah, oei, en ik heb precies ook nog niet gegeten. Ja, dan zal ik nog eens even eten. Maar dan zijn we er eigenlijk al voorbij.
Dat is te laat. Allee, dat is dan eigenlijk al te laat, omdat inderdaad... Ja. Ja, je moet er eigenlijk voor zijn, hè. Dat is zoals met de pijn ook, hè. Als je de pijn verneemt, als je hoofdpijn hebt, zijn je eigenlijk te laat.
Ja.
Als je voelt van, ja, het is niet meer een dag, dan moet je eigenlijk op voorhand of preventief al iets nemen soms.
Ja. He, dus dat zijn een paar dingen. Als je daar nu eens op gaat letten, ga eens kijken of dat verandert.
Mm-hmm. Oké, dank
u. En dat kun je doen met een ademhalingsoefening. Of dat kun je doen door uw avondprogramma te bekijken. Als ik mijn kinderen van school moet halen en ik ben gigantisch overprikkeld samen met mijn kinderen... En die moeten nog op tijd op de basket geraken. En ik moet zien dat die nog koken. En ondertussen krijg ik nog een telefoon. En dit en dat. Ik heb, omdat dat deze avond zo'n avond is, ik heb gisteren gekookt. Voor deze avond.
Want
anders, ja, anders. Ja, dan. 9 van de 10 eten mijn kinderen wel, maar ik niet. Anders. Tegenover als ik dat straks maar even die wok terug op het vuur moet zetten, even erdoor gaan, dan eet ik mee. En ik vind dat belangrijk om mee te eten, omdat dat is een mooi moment, dat is een leuk moment. Dat is zelfzorg, dat is het voorbeeld geven. In dat stuk kan dat misschien wel helpen.
Mm-hmm.
Dus ik heb, allee, dat is niet met ademhalingsoefeningen, maar je kunt dat ook met dingen te plannen. Want eten maken zorgt heel vaak voor stress. Omdat dat zo nog dan moet en dan nog moet. En eigenlijk moet het dan nog doen. En dan valt dat weer uit je handen. En alleen dat zorgt voor heel veel stress. Dus op het moment dat dat klaar is, ja, kan het echt goed zijn dat je geen honger hebt. Of zogezegd geen honger hebt.
Mm-hmm.
Het is belangrijk om te weten. En voor onze kinderen is dat dus ook zo. Als er tijdsdruk zit op eten, gaan ze heel veel stress aanmaken en gaan ze niet meer willen eten. Ja. Dus voor hun is dat juist hetzelfde verhaal. Het is belangrijk om te weten eigenlijk. Hè?
Ja, zeker.
Ja. Zijn daar nog vragen over? Ja, Lies, zeg maar. Maar je moet wel een micro opzetten. Sorry,
dat zou
ik het er
helpen.
Juist vergeten op te nemen was. Dat is geen probleem. Zeg het eens.
Wij merken heel hard bij onze dochter dat zij stress heeft op school om te eten. Ik denk dat dat sowieso komt omdat ze vrij traag eet. Ze heeft zowel veel tijd nodig. Het is ook zo een moment dan dat er even rust is, denk ik. Dus dat ze dan zo even kan bekomen van hetgeen wat allemaal al geweest is. Mm-hmm. Maar ze moeten wel op tijd ook klaar zijn met eten. En ze vindt het vreselijk als ze de laatste is. Ze is dikwijls de laatste. En dat is zo wat tegenstrijdig. Want ja, hoe meer dat ze op haar gemak zou zijn, hoe gemakkelijker dat ze zou kunnen eten en sneller klaar zou zijn, denk ik dan. En dan weet ik niet zo goed of dat wij daar zelf iets aan kunnen doen, of dat we dat op school kunnen bespreken.
Eigenlijk is het juist hetzelfde verhaal dat ik verteld heb. Het kind is overprikkeld, dus het heeft te veel stress. Dus het lichaam gaat eigenlijk eerst die ontspanning moeten hebben vooraleer het goed kan eten, maar die tijd is er niet voor. Die tijd is er niet voor, want hè, ze moeten ze zien ook dat de ene al klaar is of de andere al klaar is, of er moet nog dit of er moet nog dat, of hè, doe nu eens door, want het is niet de speeltijd. Dus heel vaak zie ik kinderen waarbij dat juist super belangrijk is om te gaan eten, om te kunnen ontprikkelen ook, hè, want dat is ook een ontprikkelaar. Of een ontprikkelaar, dat is een belangrijke om de volgende lading prikkels ook terug binnen te krijgen en te kunnen verteren. Ja, als daar te veel prikkels blijven en te veel stress op zit, dan is dat voor hun hetzelfde dat ik er juist vertelde. Ja, die hebben het gevoel, niet het gevoel echt, hè. Die voelen dat niet echt, maar onbewust is dat brein bezig met, dat is hier niet veilig, ja, dan gaan we niet eten. Hè. Het is daar wel veilig, hè. En je denkt zeker niet dat je dat tegen een juffrouw gaat moeten uitleggen, van ja, ze voelt zich niet veilig of zo, want dat is echt een super onbewust ding. Dat is onze overlevingsgenetica eigenlijk, hè. Dat is niet dat iedereen je echt onveilig voelt op dat moment. Hè. Maar door de superveel stress die ze waarschijnlijk heeft van de prikkels, ja, gaat dat stresssysteem daar wel voor zorgen dat dat moeilijk is. Vandaar dat ik ook altijd zeg, als de kinderen van school thuis komen, of we zien die, bied die gewoon iets on the go aan en eten. En niet, nu moet je eten ook nog, hè. En dan is dat meestal on the go. Dat is onderweg in een auto of op de fiets. Of gewoon wanneer dat ze naar hun scherm thuis kijken. Dan is dat niet... He? Dan is dat... Oké. En dan gaat dat wel. Maar het moment dat het is... En nu moet je eten. En nu krijg je 10 minuten om te eten. En je moet ook zien dat je brood al op is. Want je mama heeft eigenlijk ook gevraagd dat jij dat doet. Ja, dan wordt dat moeilijk. Ja. Ik merk dat hier ook, wanneer zijn brooddozen niet leeg en ik vraag tuurlijk komt dat jij, want die heeft altijd heel veel honger, tuurlijk komt dat jij dat niet gegeten hebt, ja, dan krijg ik altijd hetzelfde antwoord, daar was te weinig tijd. En ik denk niet, want ik heb dat al eens aan je leerkracht gevraagd, je zegt altijd, ja, maar er is wel genoeg tijd, maar toch zit er ergens een tijdsdruk dan op waardoor dat je niet meer kan eten. En dan vergeet je te eten. En dan, ja. Dus hoe kunnen we dat nu oplossen, denk je, Lies? Wat kunnen we nu vragen aan school?
Dat is de eerste. Buitenkant, ik weet het niet goed.
Mm-hmm, dat kan, ja. Ja. Of, wacht, hoe oud is ze?
Derde kleuter. 5 jaar.
Dat kan al wel wat, hè? Allee, dat gaat al wel wat, hè? Ik bedoel daarmee... Ja, dat is nog aan dat als een 3-jarige. Maar een ademhalingsoefening zou kunnen werken. Maar weet je wat ambetant is bij kleuterklasjes? Dat die wc's altijd zo stinken. Ik weet niet of dat bij jullie is. Is dat bij jullie ook? Want anders zou ik zeggen, leert haar aan dat ze naar het toilet gaat eerst. Want meestal is dat, mogen ze dat. Maar meestal zijn dat al geen toiletten waar dat ze alleen mogen zitten, hè, maar dat ze nog in groep naar de wc gaan. En stinkt dat daar keihard? Ja, dat zijn niet de ideale factoren om een ademhalingsoefening te doen. Maar bijvoorbeeld, dat van wat ik juist zei, van die rechterkant dicht te houden, hè. Voordat jij gaat eten, hou je mondje toe en adem eens in via je neus en uit via je neus, maar kent ze al rechts en links. En anders kan je tekenen, hè. Ja, maar ja, ik weet het niet. Ja, bij ons natuurlijk heeft het al lang geduurd. Een hartje, hè, het hartje waar je hand op staat, die kant, die moet je dicht houden. En voor je eet, doe ze een paar keer dat. Dat zou bijvoorbeeld al kunnen helpen.
Ja.
En wat ook helpt dan, hè, of wat extra ondersteunt, is bijvoorbeeld, je hebt van die rollertjes, hè, van die geurrollertjes, hè, van die etherische oliën. Rollertjes. Als je ze dat zou meegeven en zelfs in haar proto steekt, dat gaat niet uitlopen. En je zegt, smeer dat eens eerst op je pols, hè, hier. En houd die pols dicht bij dat neusgat, waar dat je door ademt. En als je dan kiest voor een geur waar dat ze rustig van worden, dat zou echt kunnen helpen. De neus en het brein, er is geen enkele plek in ons lichaam waar de zenuw korter bij is dan dat. Dus vandaar dat de geur echt, dat heeft direct instant, geeft dat connectie. En geur en veiligheid ook, hè. Ah ja, dat is een superbelangrijk ding, ook uw neusorgaan, om te weten of iets veilig is of niet. Vandaar dat kinderen bijvoorbeeld ook niet zullen eten van direct altijd bijvoorbeeld van spruitjes, omdat ze die koolgeur niet direct kunnen thuisbrengen. Maar dat is onze overleving om te ruiken, is er gevaar in de buurt, hè? Rook of weet ik veel. Maar dat je kunt dat ook positief inzetten. Dus als je echt denkt dat het dat is en je kunt het systeem niet veranderen en je kunt eigenlijk ook bijna niet van je kind zeggen, ja, ga jij als enigste kind eerst even op de speelplaats alleen staan, dan zijn dat de trucken van de voor. En ik
Oké,
denk
merci.
dat al een hele mooie bewustwording ook is, hè, voor haar. Van oké, voor mij is het belangrijk om eerst, ik moet in mijn lichaam, in mijn hoofd, moet ik, of gaat het mij helpen om eerst wat rust te vinden? En dat is heel moeilijk op school. Dus we gaan het moeten doen, ja. Hetgeen dat ik nu vertel is iets dat wij als volwassenen veel beter kunnen. Hè? Wij gaan even naar buiten. Wij kiezen ervoor om niet met onze collega's te eten, maar buiten te gaan eten of eens even te gaan wandelen. Snap je? Wij kunnen dat. Op school gaat dat niet zomaar. Dus moeten we het anders doen. Ik denk wel dat voor zo'n kind van 5 jaar echt te doen is en fijn is. Maar Celine, je moet wel een dingen opzetten, hè? Een micro, hè?
Dit is een kaartje die ik gekregen had van Els, waarbij dat ze eigenlijk het hand gebruikt bij het kind om in en uit te ademen. Want ja,
Ja.
kindjes, dat toch wel kan een hulpmiddel zijn. Hun hand hebben ze altijd bij. Dus als je naar boven
Of
gaat, is het inademen. En als je dan naar beneden gaat, is het uitademen. Dus om zich bewust te zijn van de ademhaling, dat kan misschien wel een hulpmiddeltje zijn.
Dat kan, maar ik heb, want nu toevallig lig het hier omdat ik op een tour in een bureau zit. Ik gebruik altijd een deze. Precies zo'n halve paternoster. Hè? Vier kleine kralen en dat is ook een beetje fidgettoy-achtig. Dus hè, ze vier, hè, dus hè, in, vier tellen in en zes tellen uit.
Ja,
En
maar
dat
voor een
geeft
kind
een.
denk ik wel dat dat moeilijk zal zijn, niet?
Nou, probeer maar. Nee, op zich niet.
Nee?
Nee,
En
dat
waar kan je
gaat.
dat dan doen?
Ah, dat is zelf gemaakt.
Oh, wauw.
Dat zijn gewoon kraaltjes. Aan het touwtje. Ik heb dat dikwijls zelf in mijn broek ook. Als ik weet, ik ga naar een stressvolle situatie, dat valt helemaal niet op. En dat is een... Ey, je neemt uw moonbird niet allemaal mee, hè? Altijd. Trouwens, een moonbird mee op stap nemen is moeilijk omdat dat zoveel beweegt. Dan is hij plat, omdat hij te veel beweegt. Dan komt hij aan te staan. Dus ik pak deze al wel eens mee. Maar ik denk, mijn eerste stap in een vijfjarige is ze door het neus gaan te laten. Zelfs zonder tellen. Bewust in- en uitademen gaat sowieso langer duren dan de korte oppervlakkige ademhaling. En oefent het dus met haar, Elise? En ze kan perfect tellen, hè? Dus ze kan ook tellen in haar hoofd. Hè? Tot vier tellen hè, is in en dan na die vier tellen is zes uit. Hè? En trouwens, bij kleintjes is dat niet... Je moet dat maar eens testen bij haar of dat werkt, want... Die hun longcapaciteit is nog niet helemaal zo groot. Dus dat kan zijn dat dat bij jullie beter werkt bij haar met drie tellen in, vier tellen uit. Maar je moet altijd langer uit dan in. Dat is het principe. Dus dat kunnen we wel eens gaan testen. Dat is een leuke oefening om eens te testen.
Oké, goed. Dat is wel. Ja.
Wacht eens kijken. Anneke zegt, en zou er te veel lawaai zijn tijdens het eten? Ja, sowieso. Dat was tijdens de kleutertijd het probleem bij onze zoon. Hij kreeg een koptelefoon en toen, wel weer wat, en toen kon hij wel weer wat eten op school. Hij wou zelfs maar halve dagen gaan doen om niet op school te eten. Anneke, dat is zo herkenbaar. Dat is zeker een onderdeel van waarom dat ze niet eten. Omdat de prikkels blijven komen. En ook omdat... ja... Dat zorgt eigenlijk ook voor meer stress. Hè? Dus die prikkels blijven komen. Want die kinderen zitten in de groep, die zitten te eten. In het beste geval mogen ze eten in de klas en niet in een refter met 100 andere kinderen. Hè? Ik vind dat dat al meer aanwezig is. Maar dan nog, hè. Ja. Nu, het lawaai gaat misschien niet altijd als negatief ervaren worden, maar zorgt er wel voor dat stressniveau. Mocht het niet onderschatten wat het onbewust toch wel doet, hoor. Te veel lawaai. Anneke zegt, het was een containerklas, super slechte akoestiek. Ja, dat helpt niet. Ik vind dat wel heel mooi, dat als dat inderdaad enorm hinderlijk is, ja, een koptelefoon en de juf wil daaraan meewerken en wil daarvoor openstaan, ben ik heel blij voor om dat te horen. En dat kan zeker ondersteunen. Want alles wat we kunnen doen om het stressniveau te laten zakken, is een goede, ja, is heel erg goed. Ja, alleen een koptelefoon is een ondersteunend middel om even niet langer nog... de felheid van die prikkels te moeten voelen. Dus dat is eigenlijk een soort van ondersteunende of dempende, een dempend hulpmiddel, hè, waardoor het allemaal wat minder hard binnenkomt. Wat ook sowieso de stress niet nog verder kan verhogen, dus even op pauze kan stappen. Maar de ademhaling is echt een oefening om letterlijk de hartslag terug te kunnen laten zakken. Heel belangrijk in dat stuk, leer uw kind ademen zijn mond toe. Doen ze ademhalingsoefeningen met de mond open, dan gaan ze meer stress aanmaken. Ja, want dan sturen we extra zuurstof naar het brein. En allee, dat is niet wat we willen. dus dat gaan we ook niet doen dan. Nog vragen over eten of aan tafel? Of vragen over het webinar? U vraagt weer draaien, hè? Ja, Celine zegt.
Die bewegelijkheid aan tafel, is dat ook omdat ze heel veel prikkels ervaren, dat ze willen bewegelijker zijn en motorisch? Of van waar komt dat eigenlijk dan? Is dat dan omdat ze te weinig beweging hebben gehad overdag?
Mm-hmm. Ja, ja. Dat is heel vaak een motorische onderprikkeling of een motorische onrust. Door onderprikkeling. Hè. Dus als onze kinderen heel veel op de stoel hebben moeten zitten, dan kan dat zijn dat ze op... ja, s'avonds aan tafel moeten zitten. Ze moeten ook nog eens op een stoel zitten, dat heel erg moeilijk is. En op school is er minder allee, als het een strengere school is, of er zijn echt regels rond, van blijf zitten waar dat je zit, dan zijn onze kinderen gigantisch sociaal aangepast en please bewust en gaan die blijven zitten. Thuis is die veiligheid er eigenlijk wel om van die tafel weg te gaan. En ja, dan doen ze dat ook. Of er zou een hele strikte regel zijn daarover, maar ik vermoed dat die strikte regel dan vooral voor strijd gaat zorgen dat en wat niet op school is. Een strikte regel op school, dat volgen ze wel, want dat school die dat zegt, dat is de meester die dat verwacht van mij of de juffrouw die dat van mij verwacht. Maar ouders, ja, dat gaat thuis vooral ja, een strijd opleveren als je dat als regel zou opleggen. Wat helpt dus, is op voorhand wel laten springen of eens zo'n tafel laten lopen. Ja, wat eigenlijk ook al heel vaak helpt, is het aanvaarden of het begrijpen van waar het komt, waardoor dat je het ook niet connecteert met waarom luisterde jij nu niet?
Maar onwil, ja. Het is niet het onwil dat bewegen of zo. Er zit echt wel een reden achter, hè. Ja,
ja, er zit echt een onkunde eigenlijk echt op dat moment. Dus ja, die motorische... Hè, dus onze kinderen komen van school. Ik weet niet wat ze overdag allemaal gedaan hebben, maar eentje van de lagere scholen is dat heel vaak ook gewoon heel veel zitten. Ze komen van school, we laten ze ontprikkelen. Ontprikkelen is heel vaak in de dag van vandaag schermtijd, hè. Wat natuurlijk heel goed is om mentaal te gaan ontprikkelen. En wat voor die mannen echt wel zorgt voor wat rust. Niet te lang natuurlijk, hè, maar zeg maar, dat is de tendens. Die tendens is hier ook. Maar dan is er geen motorische onderprikkeling aangepakt. Wanneer moeten zij hun scherm afzetten? Heel vaak voor ofwel huiswerk te maken ofwel te eten. Dus moeten ze opnieuw gaan zitten. Schermtijd wordt amper afgezet voor te zeggen van oké, en nu gaan we buiten eens keihard lopen. Of nu gaan wij eens gaan fietsen. Of nu gaan wij eens 20 keer van daar naar daar en terug lopen. Dat wordt niet gedaan. Dus eigenlijk is het zitten. Is er heel weinig beweging tussen. Dus ja, dat is heel moeilijk. Want ons zenuwstelsel is wel overprikkeld. En uw zenuwstelsel, dat loopt doorheen heel uw lichaam. Dus dat is een vorm van nervositeit dat daar ook gewoon zit, maar dat heeft die beweging niet gehad. Dus ja, dat wil daaruit op een of andere manier. En dat is ook bij introverte kinderen. Hè. Dat is niet alleen bij de extraverte kinderen die dan de vergelijking met ADHD'ers krijgen. Hè. Dat is gewoon... Allee, dat is dat, hè. Ja, bij ADHD is dat ook zo, hè? Maar ik bedoel, die hebben dat nog sterker, hè? Maar dat heeft een andere neurostuk, hè? Of een neuroverklaring, hè? Of een andere neurodiversiteit zorgt daar ook mee voor, hè? Maar in deze stukken is dat echt wel dat. Dus dat is wat zoeken. Ofwel gaat het dan inderdaad voor een rek rond de stoel. Of je gaat voor... ik ben dat eigenlijk ook al aan het doen. Ik zit op een duur zo'n bureaustoel en ben de hele tijd aan het draaien. En op een duur, dat zou er al voor kunnen zorgen dat door die beweging te kunnen doen, dat je wel kan blijven zitten. Ik zet je op een gewone stoel, want we hebben een gewone stoel beneden. Ja, die zit daar op alle mogelijke manieren op, maar niet op een normale manier.
Had je zo niet recent iets gepost van een speciale stoel of zo bij jullie?
Of zijn nee, ik ben hem tegengekomen op Instagram. Ik heb hem niet. Het is een wiebelstoel. Ik heb al heel wat wiebelstoelen gevonden, maar ik vind die crimineel duur. Ik denk zo'n goede wiebelstoel... dat je gemakkelijk een €500 kost. Ik vind dat belachelijk veel voor een kruk. Voor een kruk. Ja, ik kan het niet anders noemen. Ik kan er dat niet aan geven. Of in ieder geval... dan denk ik, amai, dat moet wel echt keigoed werken. Want anders geef ik daar geen €500 aan. En nu was ik iets tegengekomen waar ik van dacht... godverdekke, dat ziet er goed uit. En ik heb dat nu ook eens met Katrien bekeken. Hè, de Pilatesjuffrouw. Die ook helemaal mee is in dat hoogsensitieve. En we hebben dat met twee bekeken en we dachten, goed verdekken, ja, dat kan wel eens een oplossing zijn. Ik zal zoeken. Dat waren zelfs twee, dat ik dacht, echt dan? Ik ga dat... Fully is dat. Echt dan? Fully. Fully. En daar zit een... Daar zaten twee stoelen van bij waar ik van dacht, oh my god. En ik heb die aan Katrien laten zien en Katrien zei, ja, dat zou wel eens heel goed kunnen werken.
Wat maak je
dan? Eigenlijk is het dit. het is een schommelprincipe. En dat is eigenlijk niet zo onlogisch, want als je schommelt, eigenlijk alles wat je doet als schommelend reguleert ook. Dus op zich zou dat ook niet slecht zijn voor emotie en zo. Een wiegende beweging. Hè? Hoe troosten wij onze kinderen? Zo. Hè? Dus wiegen zorgt voor een rust. Zorgt voor regulatie. Hè? Dat werkt gewoon heel goed. Dus in dat stukje zou je dat ook nog kunnen ondersteunen. En verder is dat een hele goeie voor het bindweefsel ook. En het bindweefsel en de polyvagale zenuw. En allee, heel veel zou daar wel in kunnen ondersteunen. En ik was hem tegengekomen. En die was dan ook nog eens in reclame. Ik weet niet of dat het nog is. Maar die kwam, denk ik... Wacht, ik ga eens zien. Kan ik dat niet shoppen? Kan ik dat niet shoppen? Nee. Ik dacht dat hij maar kwam op een 74 euro of zo. Maar ik kan mij vergissen. Ik weet het niet zeker.
En zo'n bal dat de kinesisten vaak gebruiken?
Ja, maar... Dat kan ook. Jawel, dat is hetzelfde principe. En dan bounce, dat is ook oké. Okay, dat gaat ook. Dat is ook heel goed voor het bindweefsel. Maar dat moeten we wel als ouder ook tegen kunnen. Hè? En ik vind dat nog altijd wel voor te eten heel moeilijk. Ik weet niet hoe dat voor u is, maar ik kan wel op zo'n bal zitten werkend. Maar voor te eten vind ik dat lastiger. Want als je dat toch een beetje verkeerd doet, dan schuift die een bal
je kunt
onder
dat
je gat. Je kunt dan een hoepel zetten. Ja, dat is
ik
waar.
Ik heb dat nu besteld, dus ik ga een keer afwachten of dat effect heeft. Ben er benieuwd bij.
Ja, super. Ik denk dat ook heel goed is. Probeer dat maar uit. En ik heb, dan is het... De ene ouder zegt, ik wil dat wel met zo'n bal en ik wil dat wel met zo'n schommelstoel. Ja, en als mijn kind dan de hele tijd zo zit of zo, dat heb ik liever dan de hele tijd zo en en dan daar staan en dan, allee, dat kan. Ja, normaal gezien zou het moeten werken. Dus maar, pick your battle. Tot nu toe heb ik zoiets, laat je maar wat rondlopen, want het is zo wenselijk en sociaal aangepast dat je dat niet op een ander doet. Heel veel ouders gaan vanuit dat stuk denken, maar hij moet dat wel leren. Want, dan denk ik, want, als we er eens mee naar buiten komen, dat wordt wel verwacht. Ja, maar hoogsensitieve kinderen zijn supersterk in het sociaal wenselijke gedrag te tonen. Dus als je ergens bent en je gaat nog maar zeggen van... Nu wordt er wel verwacht dat je zolang dat je eet blijft zitten, gaat de kans eigenlijk heel groot zijn dat hij dat doet. Het is gewoon thuis niet dat die dat doen. Omdat daar dat sociaal wenselijke niet... en al chance, allee, al goed, hè? Dat is belangrijk.
Dus... Bij ons hielp het om zo... Kent je dat zo een nek te kussen? Als je dat in zijn schoot legde, die druk op zijn beentjes... Dan bleef hij ineens wel zitten.
Ja, dat kan ook, Caroline. Dat kan ook. Druk erop leggen.
Alleen, er bestaan nog speciale vestjes voor, maar die kosten dan weer heel veel. Dus wij gebruikten gewoon een pittenkussen voor je nek, maar dan leggen we dat in zijn schoot.
Ja, dat is een hele goeie ook. Ja, inderdaad. Dan gaan we eigenlijk het zenuwstelsel kalmeren door er druk op te leggen.
Ja.
Ja. Dan gaan we de onrust op die manier bestrijden. Ja, dat kan ook. Dat kan ook werken, zeker. Ook de moeite om eens uit te testen. Of zeker voor op verplaatsingen. Kun je heel makkelijk meenemen tegenover zo'n bal, zo'n stoel. Kun je niet overal meenemen. Dus als je zegt van ja, we gaan naar daar. En dus, dat neem je zo mee. Hè. Dat is een hulpmiddel dat gemakkelijk mee te nemen is. Hè. Ja, goeie. Ja, inderdaad. Dat kan ook werken.
Maar wel koud, om toch dat kussen.
Ja, dat mag warm. Hè. Dat... Ik denk dat het gaat over het verzwaren.
Opwarmen of zo.
Nee.
Het
was meer... Of ja, het verzwaren.
Het is lekker als het warm is, maar gewoon...
Dus dat je kunt naaien, kun je gewoon ook rijst, hè. Vullen met rijst. Hè. Je maakt gewoon een lap waar je van weet dat past over de benen van mijn kind. Dat is ongeveer zo groot als je schoot. En je vult dat met rijst. Hè. Ga je. Dat is geen probleem. Hè? Als dat niet dient om op te warmen, zijn dat, je kunt eigenlijk heel makkelijk zelf verzwaringselementen maken hè? Voor zoiets.
Ja, en als je dan toch goed kunt naaien, kun je even goed een soort van schortje maken, zodat het toch niet iedere keer ervan afvalt.
Afschuift, hè? Ja, inderdaad. Dat klopt. Dat gaat ook. Ja, dat kun je ook, als je goed kunt naaien, kun je dat eigenlijk een eigen... Ja, dat gaat... En pak dan wel iets dat je goed... Allee, dan moet je eigenlijk een hoes maken ook, hè? Want ze smossen daarop. Dus zie dat je een hoes hebt, die je kunt uitwassen, hè? Maar dat je die rijst niet in je wasmachine moet steken. Dat is niet zo handig. Ja. Maar dat is ook een goeie, klopt. Het is wat zoeken, hè. Het is een beetje zoeken wat voor je kind werkt. Maar ik denk wel dat er genoeg dingen zijn om te kunnen testen. En sowieso ben ik wel voorstander van bewegen, hoor. Maar niet aan tafel. Maar het kan al helpen om het kind enkele keren gewoon te laten springen voordat we aan tafel gaan. Of nu ga je eens 5 keren naar boven en naar beneden van een trap. Allee, weet ik veel. Dat kan ook. Ja. Dat helpt sowieso. Hè? Want als we het verzwaringselement gaan helpen om het zenuwstelsel tot rust te brengen, maar heeft ons kind wel genoeg bewogen die een dag? Hè? Bewegen is ook super belangrijk voor dat bindweefsel, voor die, de afvalstoffen vrij te krijgen uit ons lichaam. Zegt de meest onsportieve vrouw die je kunt tegenkomen tegen jullie. Maar dat is heel belangrijk om die afvalstoffen kwijt te krijgen. En hoe meer afvalstoffen wij kwijt krijgen, hoe minder stress we ook gaan aanmaken. Hè? Want ons lichaam gaat extra stress aanmaken als er een verhoogde toxines eigenlijk aanwezig zijn in ons lichaam. Hè? Dus, dus bewegen is sowieso ook wel goed. Nog vragen? Moet niet, hè? Mag. Welk soort voedsel is ook zeer belangrijk, hè? Of welk soort voedsel niet, is ook zeer belangrijk. Hè? Ja, sorry.
De kieskeurigheid, zou dat ook iets te maken hebben met die hoogsensitiviteit, met het neurobiologische brein van de kinderen?
Kieskeurigheid bij alle kinderen. Ik denk niet zozeer per se met hoogsensitieve, maar hoogsensitieve hebben gewoon... Een scherper of een fijngevoeliger zenuwstelsel, dus kunnen beter ruiken zonder dat ze dat altijd bewust hebben, hè, maar hetgeen dat binnenkomt via de neus gaat ook sneller verwerkt worden en zo verder en zo verder, dus er gaan gewoon veel sneller alarmbellen afgaan in het stukje is dit voedsel wel oké voor mij. Dus het is niet altijd een smaakpapillenverhaal, hè, waar het heel vaak op gestoken wordt van hij moet het maar leren eten. Dat is ook zo, hè, dat is zeker zo. Hè. Een smaakpapil heeft een aantal keer iets nodig om aan iets te wennen. Maar het is eigenlijk daarvoor al begint het. Het begint met een onbewust inschatten of het eten wel oké is. En ik weet niet of ik daarin moet geloven. Of ja, ik ben er niet helemaal in mee. Maar dan zou zelfs gezegd worden dat de natuurlijke weigering van eten, hè, dus het kind dat van nature zegt, dat wil ik niet eten, zou, hè, dat is dan volgens het intuïtief eten, hè, dat is zo een nieuwe strekking niet, is al wel eventjes bezig, maar zou erop kunnen wijzen dat dat gewoon niet de juiste voeding is voor een kind. Maar ja, als ik aan mezelf denk, als kind, ik weigerde alles om te eten. En hetgeen dat ik in mijn mond stak, was helemaal niet gezond. Dus in dat stuk ben ik er niet helemaal van overtuigd. In dat stuk is het eerder, denk ik, gaan zoeken van waar komt de weigering? Van waar komt de kieskeurigheid? Heeft het te maken met de geur? Heeft het te maken met hoe het eruit ziet? Heeft het te maken met dat je denkt dat dat een onaangenaam geluid in je oren maakt? Heeft dat te maken met dat je denkt dat dat niet lekker gaat zijn? En hoe komt dat dan dat je dat denkt? Met wat vergelijk je dat dan? Ja, want dan ga je waarschijnlijk baseren op iets anders dat erop lijkt en waar dat je van denkt, ja, nee. Of je gaat dat baseren op een eerder archief gegeven. Mijn mama zei toen ook dat het lekker ging zijn en het was niet. En mijn mama zegt nu dat het lekker ging zijn, maar ajaj, toen was het ook niet. Dus allee, dat kan ook. Hè. Dus dan is dat brein dat gaat associëren met eten. Of een ervaring of herinnering daarvoor. Dus dat kan heel veel zijn. Dus het is het gaan uitzoeken of onderzoeken. Het kind gaat het uitspreken van, ik wil dat niet. En kan je dat ook gewoon herkennen van, oké, maar ik zie dat je daar echt heel fel op reageert. En ik wil dat wel begrijpen. Ik wil wel mee onderzoeken hoe dat komt. Komt dat door hoe het eruit ziet, hoe dat het, hoe dat het, de kleur, komt het door hoe je denkt dat het gaat smaken. Ja. Dus dat. En dan kan je met het spuugbordje gaan werken, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, dat je toch de vraag stelt, niet het dwingen. Want als je gaat dwingen, ga je stress creëren en gaat de kans heel groot zijn, zelfs al zou hij het lekker kunnen vinden, dat hij het gaat weigeren. Omdat het lichaam of het brein uitstraalt van nee, dit ga je er echt niet in steken. Want er is zoveel onveiligheid. En nee, als dat hier binnenkomt, dan kan ik misschien, het kan mij wel eens potentieel vergiftigen of doen stikken. Zo werkt het, hè? Zo werkt het brein. Hè? Uw kind gaat dat niet denken. Hè? Allee, dat is een onbewust proces dat er gebeurt. Dus de kans dat je dan het in zijn mond steekt en allee, er mag geen stress op zitten. Dus
dat is de textuur van het eten.
Ja, textuur is heel belangrijk, ja. Maar je kunt eten veranderen, hè, van textuur. Hè. Wat is dan wel mogelijk voor jou om het te eten? Want we kunnen dat kleiner snijden. We kunnen dat pureren. We kunnen dat, ja, we kunnen daar wel iets mee. En dan moet je zelf meedoen. Waardoor kan het wel, hè? Waardoor kan het wel haalbaar zijn? En dan kijk je gewoon naar wat jij weet dat je kind wel oké vindt. Hè? Je weet meestal wel wat je kind wel oké vindt. Hè? Gepureerd of...
Ja, dat pureren dat helpt inderdaad. Als hij het zelf mag doen, dan...
Jawel, en hij mag het zelf doen.
Als je het bedekt daarbij, ja, dat helpt dat inderdaad wel.
Ja, ja. Dus het komt wel ergens van, zo, de weigering. En zeker omdat we als kind nog niet alles gegeten hebben. Dus er gaan heel veel alarmbellen af in ons brein als we dingen nog niet kennen. Tegenover ons brein weet al redelijk hoe... Of we kunnen heel snel ons brein geruststellen als we alles iets gegeten hebben en we zijn daar niet van gestorven. Maar zolang dat we dat niet voor hebben, is eigenlijk elk nieuw voedsel voor een kind... zal onbewust is een potentiële doder. onbewust gelukkig. Want stel je voor dat onze hoogsensitieve kinderen daar bewust van zouden zijn. My god, dat zou gewoon niet meer gegeten worden. Zo angst. Ja? Maar ik wil het maar schetsen wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Ja? En we zien alleen maar het gedrag voor de schermen, het kind dat weigert. En dat kan verschillende redenen zijn. Dat kan zijn omdat het moe is of omdat het overprikkeld is. Dat kan zijn omdat hem... ja, tal van redenen hè, die ik ook al in het webinar heb gegeven. Maar achter de schermen is er ook nog eens een proces. Dus het is eigenlijk een dubbele weigering. Het ene zien we en begrijpen we niet altijd als ouder. Want verdorie, het is toch belangrijk dat hij zijn vitamine binnen heeft. En ik heb hier zo lang voor gewerkt in de keuken. En die moet nu eten, want ze moet hem naar de basket. Hè? Dus het is heel veel van die stress dat daar ook nog is. Dus in dat stukje krijg je de spiegelneuronen er ook nog eens bij. Hè? Je kind heeft veel meer spiegelneuronen. Dus begin jij je op te boeien, dan pakt je kind dat ook over. Hè? Die spiegelt gewoon je frustratie. Dus ja, het gaat niet beter op dat moment. Dus er is heel veel dat er gebeurt voor de schermen, maar ook achter de schermen. Ik zeg nu niet dat iedereen kaarsjes moet branden en eerst moet chanten en mediteren vooraleer dat we gaan eten. Nou, dat gebeurt hier ook niet. Hè? Maar het beseffen hoe stress ook werkt weer in dit stuk, is wel een belangrijke om mee te nemen.
Ja, en ook hoe complex dat eten ook is. Want wij beseffen dat gewoon niet. Alleen al die geur, de warmte, de temperatuur. Er zijn zoveel factoren die voor kinderen meespelen dat, ja, dat wij op den duur niet meer zien eigenlijk. Hè?
Ja, en als je dan een kind hebt dat fysiek, op het fysieke domein heel hoog sensitief is, hè, dan heb je, is dat meestal... De kinderen waar dat we van weten, etikettekens en naden, sokken en die, hè, dus die kinderen, dat zijn ook meestal de slechte eters. Omdat textuur doorgetrokken wordt in het hele verhaal. Niet alleen de textuur van een sok, maar ook de textuur van hetgeen dat ik in mijn mond krijg. Ja? Dus de kinderen die op dat fysieke domein gigantisch hoogsensitief zijn, ja, die hebben ook... Dat zijn de kinderen die een nog grotere uitdaging hebben bij dat eetstuk. Onze tuur is op fysieke domein... ik denk het... minst hoogsensitief. Ofwel doen wij al heel veel waardoor dat het niet meer opvalt. Dat kan misschien ook wel. Alhoewel, pas op. Ja, het is toch ook het kind dat geen jeansbroeken wou aandoen en zo. Maar je moet er nu geen meer aandoen. Dus er is ook geen strijd meer. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat het nu... maar dat is eigenlijk wel een kind geweest dat altijd heel goed gegeten heeft ook. Dus... dat daar veel minder moeite mee heeft gehad. En ik merk dat de kinderen die echt doen wanneer er veel geluid is of heel veel last hebben van de zon en al, zo, die kinderen, die zie ik, dat zijn meestal ook de kinderen waarbij eten ook een extra uitdaging is. Maar het zijn ook de kinderen die er het hardst van kunnen genieten als het naar hun tand is. Dus dat is de ene keer... als ontspanning is en het is iets dat ze lusten, die kunnen heel erg appreciëren. En het zijn ook wel de kinderen die kunnen groeien in het leren van ander eten te gaan appreciëren. Dus er zitten wel wat groeikansen in. Maar het is gewoon een struggle als ze zo klein zijn. En daar heeft ons brein ook wel weer heel veel meer mee te maken dan dat we soms beseffen.
Dat is een mooie gedachte dat ik ga meenemen.
Ja,
op lange termijn.
Ja, dat is waar. Ik pak mezelf altijd als voorbeeld. Ik was het kind dat... mijn moeder, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Mijn moeder kan keigoed koken. En die kookt ook heel graag. En ik was denk ik... Ik was een ramp. Ik kan dat niet anders uitleggen. Ik was een ramp. Ik at spaghetti met suiker. Ik at spinaziepuree met suiker. Als ik het niet lustte, dan had ik het niet en dan had ik cornflakes. Echt, dat het met mij nog goed is gekomen. Ik vind nog altijd... ik weet niet of het is goed gekomen, hè, maar... of dat kan ik zo van mezelf niet altijd stellen. Maar ik bedoel maar, ik was echt... het was een ramp. Het is echt ongelooflijk wat voor een ramp. wanneer dat dan nog is goed gekomen. En nu eet ik alles. Dus ik denk dan ook altijd wel, het komt wel goed. Het enige waar dat we ons nu gewoon wel heel bewust van zijn, en is wel van, ja, je wilt ook gewoon dat je kinderen gezond eten. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat ik hier aan onze turen van ons Frans spaghetti met suiker zou geven. Of spinaziepuree met suiker. Dan liever geen spinaziepuree. Dan spinaziepuree met suiker. Of dan zou ik gaan zoeken, hoe kan ik die spinazie nu toch ergens zo in gaan verwerken dat dat toch mee heeft. Hè? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat dan toch lukt. Dus ja, maar het is wel fijn om te weten dat zelfs de slechtste eter die je kunt voorstellen, of die ik mij kan voorstellen, denk ik zelf geweest. En nu begrijp ik dat dat door mijn hoogsensitiviteit kwam. En ik ben mijn moeder heel dankbaar, want die heeft heel snel de strijd opgegeven. Hoe erg dat dat ook moet geweest zijn, want een mens kookt kei graag en kei goed. Maar die heeft dat gelukkig, allee, die heeft dat wel losgelaten en het is wel goed gekomen. Ik eet heel graag en ik eet eigenlijk alles. Zolang het geen organen zijn, eet ik het. En koriander. Ja. Kijk, verschrikkelijk. Maar dat zou genetisch bepaald zijn. Wist je dat? Nee? Koriander, genetisch bepaald. Als je de ene proeft dat als zeep en de andere niet. En dat is genetisch bepaald. Dus als je zoiets hebt van, ah, koriander, dat is precies dat ik zeep aan het eten ben, daar kun je niet aan doen. Dan is dat genetisch zo bepaald dat je dat zo proeft. Dus je kunt perfect dat de ene zegt, ah, dat is kwee hoe lekker, en de andere die zegt, allee jong, dat is precies dat je zeep aan het eten bent. Dat is genetisch bepaald. Maar dat je koriander lekker vindt of niet. Dus mijn reizen naar India waren een uitdaging, ik zal het zo zeggen. Want dat wordt in alles koriander gesmeten. Maar kijk, ik heb het wel allemaal gegeten. Ik heb veel zeep gegeten, dacht ik altijd. Maar ja. Goed. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Dat je weer wat verder kunt. Dat er weer wat verklaringen waren. Waar dat je mee verder kunt. Die wat geruststelling hebben gegeven. En hopelijk wat meer rust ook aan tafel. Dan zie ik jullie binnenkort voor de koffie nog eens zeker. En het volgende webinar. Oké. Zeg, Celine, nog heel veel succes met de zoon. Ik hoop dat hem snel uit het ziekenhuis thuis is. Super, en ik hoop dat de sollicitatiegebied ook goed mag gaan.
Ja, merci.
Veel succes.
Tot donderdag, hè?
Ja, tot donderdag, hè. Salutjes, tada.
Allee.